Welkom bij de podcast Aan tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts of met collega's uit onze scholen. Mijn naam is Jan-Andries Wolthuis en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben regiodirecteur bij Lucas Onderwijs van de regio Delflanden. Deze maand gaan we in gesprek over jongeren in moreel niemandsland. Het thema van de gedragsparade VO van dit jaar. Dit doen we met Kees van Overveld. Kees is gedragsdeskundige, onderzoeker, trainer en auteur, onder andere van het boek Scholen op Scherp. Hij volgt de ontwikkelingen in de leefwereld van jongeren op de voet en spreekt en schrijft regelmatig over thema's als sociale veiligheid, gedragsproblemen en morele uitdagingen bij jongeren. Tijdens zijn lezing en workshop stond centraal hoe jongeren allerlei normoverschrijdend gedrag laten zien en wat dat betekent voor ons als onderwijsprofessionals. Aan onze tafel vandaag dus Kees. Hartelijk welkom.
Dag.
Kees, wat ik al zei, je volgt de leefwereld van jongeren al lange tijd op de voet. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, het helpt dat je in het onderwijs werkt. In en voor het onderwijs, moet ik eigenlijk zeggen. Ik zit inmiddels 41 jaar in het onderwijs. En altijd bezig geweest met gedrag van kinderen, jongeren. Alleen in 2019 was het gedrag van jongeren dusdanig anders dan ik gewend was. Dat ik ineens geïnteresseerd raakte. Ik las berichten over jongeren die met machettes, grote messen en allerlei gevaarlijke andere steekmaterialen over de straat liepen. En ik vroeg me af, wat gebeurt daar? Wat is er precies aan de hand? Ik kreeg ook vragen van scholen. Weet jij wat er aan de hand is? Kun je het duiden? Nou, dat kon ik niet. Ik had mijn kennis van de jaren daarvoor, maar wat er nu gebeurde was naar mijn idee nieuw. En dat was eigenlijk het moment waarop ik mij echt ging verdiepen in de onderwerpen waar we het vandaag ook in de lezing over hebben gehad.
En als je dan kijkt naar de ontwikkelingen van gedrag bij jongeren, bijvoorbeeld het afgelopen jaar, wat is er dan wat bij jou in het oog springt?
Het is een ontwikkeling die dus al wat langere tijd gaande is, maar niet voor iedereen heel erg zichtbaar. Wat ik vooral zie is dat gedrag in de online en offline wereld zich steeds meer gaat vermengen. Met een mooi woord noemen we dat hybride straatgeweld. Jongeren die gaan niet meer online, ze zijn online. Voortdurend. En ik zie nu dat in die hybride omgeving, online, offline, alles door elkaar heen speelt. Je wordt op school uitgescholden. Dat gaat online verder. Er wordt online een afspraak gemaakt om iemand te mishandelen. Dat gebeurt in een parkje, wordt opgenomen, wordt weer geplaatst op Snapchat, op Instagram of waar dan ook. En zo gaat het maar door. En dat zie ik echt als een ontwikkeling die de komende jaren alleen maar verder door zal gaan.
Als je dat zo vertelt, dan zijn dat best wel heftige voorbeelden. Hè? Andere jongeren molesteren in een parkje en noem maar op. Waar komt dat gedrag nou vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. Wat je ziet is dat de laatste jaren jongeren steeds meer buiten beeld raken, anoniem worden. Tot een aantal jaren geleden waren ze gewoon te vinden in de wijken, op pleintjes of waar dan ook. Iedereen kende de jongeren ook, inclusief de wijkagent, de jeugdwerker, kende de jongeren bij naam. Wisten waar ze vandaan kwamen, kenden ook iets over de thuissituatie. En de laatste jaren zie je dat die pleintjes in de wijk vervangen worden door pleintjes in de online omgeving. En dan heten ze ineens Snapchat, ze heten Discord, Telegram. En wat je dan ziet is dat jongeren redelijk onder de radar dingen kunnen doen die wij als volwassenen niet meer aan het volgen zijn. En dan ineens lijkt het alsof er van alles gebeurt en ergens hebben we de aansluiting gemist, we hebben het niet gezien. Waar kwam dit gedrag vandaan? We kenden onze jongeren toch zo goed. Maar ze gedijen onder de anonimiteit van de sociale media.
Nou, gaf je ook in de lezing aan dat de media eigenlijk een beeld laten zien dat het steeds meer wordt met dit soort gedrag. Tegelijkertijd zijn er criminologen die zeggen, nou, als je naar de cijfers kijkt, valt dat misschien wel mee. Je hebt je heel erg in dit onderwerp verdiept. Ja. Wat is nou jouw antwoord? Wordt het meer? Wordt het erger? Hoe kijk jij daarnaar?
Het gevoel is dat het erger wordt. Dat gevoel wordt versterkt door mensen die in de praktijk werken. Denk aan leraren, maar ook de politieagent, de werkers op de straat, die geven aan, wij hebben het gevoel dat het allemaal erger wordt. Dat ook steeds jongere kinderen erbij betrokken zijn. Aan de andere kant heb je de criminologen, die zich baseren op 20 jaar onderzoek. En dat loopt dan van 2000 tot 2023. En daar is het beeld, de jeugdcriminaliteit neemt af. Maar niet al het gedrag dat op de straat ervaren wordt, valt onder criminaliteit. Dus een deel van het gedrag van jongeren wat leerkrachten bijvoorbeeld ervaren, wordt niet in de cijfers meegenomen. Als je daar nog iets anders tegenover zet, dat is bijvoorbeeld onderzoek vanuit de inspectie van het onderwijs, dan zie je dat leraren aangeven dat ze steeds meer stress ervaren, dat er veel meer verbale agressie komt, intimidatie komt. Het laatste Thales-onderzoek, internationaal onderzoek, geeft ook aan dat leraren heel veel stress krijgen, juist van die verbale intimidatie door jongeren. Dat ze steeds meer moeite krijgen om te gaan met regels in de klas, de routines die ze hebben. Dus ja, als je je afvraagt, wordt het erger? Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. We hebben de feiten tegenover de gevoelens.
Ik herken in elk geval vanuit verhalen die ik op de scholen in mijn regio hoor, dat professionals hier echt mee worstelen. Dus dat ze dit gedrag zien en dat het de vraag oproept van hoe gaan we daar mee om? Daar komen we zo meteen in ons gesprek ook nog wel eventjes op terug. Maar ik wil eerst graag nog even inzoomen op die term moreel niemandsland. Kun je ons meenemen in wat je daarmee bedoelt?
Ja, zeker. Voorheen, en dat is nog niet zo heel lang geleden, was het zo dat leerlingen, onze kinderen, de waarde meekregen die in het gezin werden meegegeven door vader en moeder. Vader en moeder stuurden hun kind naar een school die ook die waarde verder verspreidde. Dat kan een openbare school zijn, maar ook katholiek, gereformeerd. En langzamerhand werd een kind, een jongere, klaargestoomd voor de omgeving. Je krijgt een mooie set waarden en normen mee en daar moet je het mee zien te redden. Maar door de ontwikkeling die ik zojuist inzette, van kinderen die steeds meer in een online omgeving zich ophouden, daar zie je dat juist binnen die online omgeving, waar geen volwassenen meer zijn, ook waarden worden overgedragen. Dat kunnen waarden zijn van influencers, waarden van drillrappers. Dat kunnen waarden zijn van het gezelschap waar je deel uit van maakt, je online peergroup. En dat zijn waarden die niet altijd matchen met de waarden die we als ouders of als leerkrachten meegeven. En ik heb dat genoemd het moreel niemandsland. Kinderen bevinden zich in een gebied waar de volwassenen niet komen en waar dus waarden worden overgedragen die niet altijd de ons hoeven te zijn. En wat ik wel mooi vond, na afloop van de lezing kwam nog iemand naar mij toe die zei, is het niet zo dat wij als volwassenen in feite ook al in dat land zitten? En zien de leerlingen, onze kinderen, niet veel meer het gedrag bij ons wat zij overnemen? En dat vond ik een mooie opmerking, daar moest ik wel even over nadenken. En toen zei ik van ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Als je ziet wat er nu in het land gebeurt, wereldwijd gebeurt, ook wij zijn langzaam bezig in een moreel niemandsland. Alleen het grote verschil is, wij doen het in die open. Iedereen kan het zien en horen. Kinderen doen het vooralsnog online, buiten beeld.
Wat ik mij daarbij ook afvraag is, hoe is het om in een niemandsland te zijn? Dat klinkt voor mij ook onheimisch. Heb jij daar ook in jouw onderzoek iets over gevonden? Hoe is het dan voor de jongeren om in dat niemandsland te beleven? Zijn ze daar gelukkig of niet? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, of ze gelukkig zijn, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze er heel veel genoegdoeningen uithalen. Omdat jouw status, jouw roem, jouw erkenning in de maatschappij wel in die niemandslanden gevonden wordt. Je bent onder gelijken en daar haal je de erkenning vandaan. Maar of ze daar ook echt gelukkig van worden, dat weet ik niet. Ik hoorde laatst op de radio een gesprek met een hoogleraar, ik weet eventjes niet meer de naam, en die zei, als je kijkt naar de gemiddelde jongeren, en je kijkt naar de smartphone, naar de apps die ze daar hebben, gemiddeld genomen zitten ze wel in zo'n 30, 35 verschillende groepen. In Snapchat, Discord, Telegram enzovoort. Nou, als dat zo zou zijn en je zit in 35 van die groepen, met steeds wisselende samenstelling, dan wordt er dus in elk van die 35 groepen steeds iets overgedragen wat je tot je moet nemen. Wat je voortdurend moet beoordelen, ben ik het daarmee eens? Pas ik daar binnen? En pas ik mijn gedrag daarop aan? Het lijkt me een hele klus. Dus of je er gelukkig van wordt, ik weet het niet.
Het is in elk geval eenvoudiger als jouw ouders dan gewoon vertellen wat goed en kwaad is. Hè?
Maar dat denk ik zeker, ja.
Zo werkt dat natuurlijk niet. Je gaf net ook aan, hè, om nog eventjes terug te gaan naar het onderscheid tussen wat kinderen misschien vroeger vanuit ouders of vanuit de sociale omgeving meekregen en wat ze nu in die sociale wereld meekrijgen, dat dat heel andere waarden zijn. Kun je daar één of twee voorbeelden van geven van wat vroeger dan goed was en wat dan in die sociale wereld als goed wordt gezien?
Ja, zeker. Erbij horen in de zin van je behoort tot mijn groep. Dat kon je vroeger verwerven via samenwerking, coöperatief zijn. Nu kun je het vooral verwerven door iemand online te beledigen. Door de confrontatie op te zoeken in een parkje, iemand daar opnieuw te beledigen, te vernederen en misschien te dwingen om jouw voeten te kussen. Dus dat is dan een manier om erbij te horen. En dat is dan die hybride wereld waar ik het over heb, dat hybride geweld. Verder, tweede voorbeeld, is dat regels ook buigzaam zijn. Het hangt er net vanaf met wie jij verkeert die oordeelt of iets goed of fout is. En er wordt al heel snel naar anderen gewezen. Ja, de politie gebruikt ook geweld, dus ik mag het ook doen. En de politie komt toch niet in deze straat om ons te helpen, ons te verdedigen. Dus ik schaf een mes aan of een pistool, want dan kan ik mezelf verdedigen. En je bent veel meer op jezelf overgeleverd, in plaats van dat je een beroep doet op de instanties die daarvoor zijn. Nou ja, dat zijn zo twee voorbeelden.
Waarbij ik merk dat ik enorm moet schakelen om dan wat in die wereld goed wordt gevonden, om te kunnen begrijpen waarom dat dan goed is.
Ja, dat snap ik. Ik snap dat ook niet altijd. Ja. Ik stel vast dat dit zo is. Dat een groot deel van de jongeren hierin meegaat, hierover nadenkt. Maar snappen doe ik het niet. Ik kan het wel duiden, maar ja, ik ben opgegroeid in een andere tijd, hè. Dus dit is niet mijn wereld. Vandaar dat ik ook zo nieuwsgierig ben. Wat gaat haar nu in om? Waarom doe je zo? Waarom denk je zo? En ik denk dat iedereen die luistert naar de podcast en die werkt met kinderen, datzelfde zal hebben. De kloof is gewoon enorm. En we proberen de kloof te dichten en jongeren bij te benen. Maar het is lastig. Want wij verkeren niet in de werelden waar zij verkeren.
De vraag die dan ook in mij opkomt, is op grond waarvan kunnen we deze jongeren of leerlingen, als het bij ons op school gebeurt, dan eigenlijk aanspreken? Hè? Als we zulke verschillende kaders hebben, in zulke verschillende werelden eigenlijk ons bevinden. Hoe doen we dat? En ik verwijs dan graag nog eventjes naar het voorbeeld dat jij in jouw workshop gaf over de bushalte hier in Rijswijk, bij zo'n spreken. Zou je dat hier nog eens willen herhalen en van daaruit willen reflecteren op hoe kan dat aanspreken dan eigenlijk in zijn werk gaan?
Ja, ik gaf in de workshop het voorbeeld van iemand, een volwassene, die naar de stad wil, naar het centrum van de stad wil. Die denkt een leuk avondje uit te gaan en die besluit met het openbaar vervoer te gaan. En als hij bij de bushalte aankomt, dan staan daar 2, 3 jongeren in het zwart gekleed, hoodie, capuchon op. En die doen in de ogen van de persoon vreemd. Die kunnen misschien bedreigend zijn, ze kijken zijn richting uit, roepen misschien wat, trappen tegen het bushokje aan. En dan heb je het idee van, oh jee, wat gebeurt hier? Je hebt misschien al wat eerder meegemaakt bij een bushalte. Misschien doet het beeld van de jongeren met die hoodie je iets. Je denkt terug aan andere situaties en je gaat twijfelen. Moet ik doorlopen? En als ik dan doorloop, moet ik gewoon doen alsof mijn neus bloedt. En zeggen, goedenavond jongens. Moet ik ze aanspreken op hun gedrag? Maar wat zal er dan gebeuren? Of misschien nog een derde optie, moet ik maar gewoon omkeren en kies ik voor een avondje Netflix. Nou, dat zijn zo'n van die gedachtenspinsels. Die gaan in een split second door ons hoofd heen. Mm-hmm. En ik denk, en ik kijk naar collega's, naar familie, mensen om mij heen, die worstelen met dit soort vraagstukken. Van mag je, kun je jongeren nog wel aanspreken? En nou ben ik heel even de draad van jouw vraag kwijt. Dit was het voorbeeld.
Ja, dit was het voorbeeld. De vraag die ik stelde van als we geen gedeelde kaders meer hebben, op grond waarvan kunnen we dan nog aanspreken? Of waar leidt dat dan toe?
Ja, ik denk, als ik het even beperk tot het onderwijs. Relatie blijft altijd een heel belangrijk gegeven. Ook al gedraagt een leerling zich niet altijd zoals jij zou wensen of zoals de regels van de school dat voorschrijven. Dus het zoeken van relaties is altijd een belangrijke. Maar als ik het heb over de online wereld, dan hebben wij nog wel een taak te verrichten. Ik merk in mijn omgeving, als ik met collega's praat of ook gewoon binnen de familie praat, dat mensen zeggen, ja, die online omgeving is mij te ingewikkeld hoor, daar ga ik mijn tijd niet aan besteden. Als je professioneel met jongeren werkt, zou ik zeggen, doe het wel. Besteed die tijd wel. Ik heb in het verleden heel vaak allerlei accounts aangemaakt van social media, waarvan ik later dacht van, wil ik hier eigenlijk wel zijn? Want er gebeuren zoveel nare dingen, worden zoveel nare dingen gezegd, nare dingen gedeeld. Dat ik denk van, ja, wil ik hier wel zijn? Maar ik vind dat ik er moet zijn, omdat ik moet weten wat daar gebeurt. Ik wil kunnen meedenken, ik wil kunnen meepraten over wat er in de leefwereld van jongeren gebeurt. Als we het bijvoorbeeld hebben over Andrew Tate. Nou, als je niet weet wie die is, zoek hem op. Dat is iemand die heel sterk jongens kan beïnvloeden met zijn denkbeelden. Nou, als jij nog nooit van Andrew Tate hebt gehoord en wat hij heeft gezegd en wat hij heeft gedaan. Nou, hoe kun je dan gedrag van jongeren gaan duiden? Dus belangrijke boodschap, verdiep je in de leefwereld van de jongeren en kijk wat daar gebeurt. Zo kunnen we een heel klein beetje bijblijven.
En zou je dan ook zeggen, laat een filmpje van Andrew Tate in de klas zien en bespreek dat met de klas?
Zeker. Ik denk dat je de hele klas geïnteresseerd hebt. Want alle jonge kinderen kennen Andrew Tate. En daar willen ze heel graag over praten. Zeker als we ons nieuwsgierig opstellen. En vragen van, leg het mij nu eens uit. Wat gebeurt daar nu? Wat bedoelt hij als hij dit en dat zegt? Bijvoorbeeld over vrouwen. Dus ja, begeef je in de wereld van de jongeren.
En daarmee zeg je denk ik ook, om dat goed te kunnen doen, moet je dan toch het eigen morele oordeel even uitstellen.
Ja, mooie conclusie. Dat moet je zeker uitstellen. Open en nieuwsgierig zijn. Of het nou gaat over online gedoe. Of agressief gedrag op straat, beweegredenen van jongeren om dingen te doen of dingen te laten. Wees open en nieuwsgierig en stel dat oordeel uit.
Als we verder de bruggetje maken naar de school. In jouw lezing gaf je twee onderwerpen aan waar we ook vanuit de school onze leerlingen meer in mee moeten nemen. Dat noemde je mediawijsheid en voor mij een nieuw woord, wapenwijsheid.
Ja.
Misschien kun je daar iets meer over vertellen. Van wat moeten we op die beide aspecten vanuit de kennis die jij hebt over dat normoverschrijdende gedrag, mm-hmm, de leerlingen bijbrengen?
Ja. Nou, het begrip mediawijsheid, ik neem aan dat iedereen dat begrip al kent. En als je volgt in wat ik aan het vertellen ben, wat ik nu vertel in de podcast en wat ik in de lezing heb verteld, dan is het alleen maar belangrijker dat we aandacht besteden aan sociale media in de klassen. We moeten vanuit die open, nieuwsgierige houding willen weten, wat drijft jou nu, voordat ik daar een oordeel over heb. Dus die mediawijsheid, dat is wel bekend. Maar als ik doordenk in de analogie daarvan, dan kun je het ook hebben over het bezit van steekwapens, van vuurwapens. Want dat is ook een trend die je de laatste jaren ziet komen. En dat is wat ik dan noem de wapenwijsheid. Bespreek ook met de leerlingen in jouw klas. Waarom draag jij een wapen bij je? Nou, we weten inmiddels uit onderzoek van de Erasmus Universiteit, onder andere, dat jongeren heel veel angst ervaren op de straat. Dus het lijkt heel stoer om een Rambo-besma bij je te hebben. Maar welke gevoelens zitten daar nu achter? Wat drijft jou ertoe om zo'n gevaarlijk mes aan te schaffen? Om het in jouw trainingsbroek mee te nemen. Vaak hebben ze wel 3 trainingsbroeken aan om de edele delen te beschermen. Zeker als je zo'n een groot mes met kartels hebt. Nou, toch even oppassen als je dat opbergt. Maar goed, wat drijft jou nu? En ik denk dat daar het gesprek over moet gaan in die lessen wapenwijsheid. Er is bijvoorbeeld ook een prachtige film verschenen, een korte film. Schenk heet die, gemaakt in Rotterdam. Met Rotterdamse jongeren, een rauwe wereld. Bekijk die film met je klas en bespreek na, wat herken je hieruit? Want het is het verhaal van de straat. Is dit ook jouw straat? En herken je dan de elementen in dit verhaal? Welke angsten roept dit op? Ik denk dat het gesprek nog te weinig gaat over de emoties die achter het gedrag zitten. En dat heb ik ook in de workshop van zojuist benoemd, zeker als het gaat om agressie. Bespreek ook de angst en de emotie van die leerling. Want ze voelen veel meer dan wij denken. Wij kijken vooral naar het uiterlijk waarneembare gedrag. En dan hebben we heel snel die vraag klaar, wat ben je aan het doen of wat heb je gedaan? Terwijl de vraag misschien zou moeten zijn, wat voelde jij of wat dacht jij toen dit jou overkwam?
En hiermee zeg je denk ik impliciet ook iets over het pedagogisch klimaat dat er op een school aanwezig moet zijn om op deze manier dat gesprek aan te kunnen gaan. Ja, kun je dat wat expliciteren? Welk pedagogisch klimaat hebben we te scheppen om misschien toch op sommige momenten die jongeren even uit dat niemandsland te trekken?
Ja, dan kom ik toch weer op de emotie terug. Dat is een ander onderwerp buiten dit onderwerp om. Wat mij heel erg bezighoudt. Wat mij altijd verwondert is, als we een verschil even maken met het basisonderwijs. Dat is natuurlijk een heel andere omgeving waarbij 1 leerkracht een jaar lang met een hele klas kinderen samen is. Dat weet ik. Maar in die 8 jaar tijd op die basisschool wordt veel tijd en energie gestoken in de hele sociale, emotionele ontwikkeling van het kind. Dus kinderen kunnen heel wat in groep 8, ook op emotioneel gebied. En dan ga je naar het voortgezet en dan lijkt het ineens of alle kennis die je hebt opgedaan, alle vaardigheden die je hebt opgedaan, die lijken verdwenen. Is dat dan onder de druk van de groep? Zit dat in de ontwikkeling van een puber? Of ligt dat aan het pedagogisch klimaat waarin we die emotionele kennis niet aanspreken? Ik denk dat het in alle 3 kan zitten, maar je vraagt nu naar pedagogisch klimaat. Ik denk dat in de mentorlessen, dat is toch het moment waarop leerlingen het meest nabij zijn bij iemand in de school, dat het daar ook zou moeten gaan over emotionele intelligentie. En daarmee bedoel ik, ben jij in staat om emoties te herkennen bij jezelf? Nou, een emotie doet zich heel vaak voor als een fysiek verschijnsel. Hoofdpijn, buikpijn, spierspanning. Je hart dat harder of zachter klopt, de ademhaling die versnelt. Nou, herken die signalen bij jezelf, hè, als je het lastig krijgt in de klas, op het schoolplein, in de buurt. 2 is dan, heb jij ook de woorden ervoor om het te kunnen benoemen? Woorden anders dan chill of vet. Ja, maar we hebben een prachtige woordenschat als beschaamd, gefrustreerd, furieus. Nou, noem allemaal maar op. Is er dan in de school, in die mentorles, ook de gelegenheid om dat veilig te kunnen uiten, hoe jij je voelt? Kun je je kwetsbaar opstellen? Of word je keihard uitgelachen? Nou, ik denk dat de mentor er is om die veiligheid te bewaren. En het 3e punt wat ik wil noemen, dus we hebben dan het herkennen van emotie, het benoemen daarvan. Het 3e punt is de regulatie daarvan. Als je weet hoe je voelt en je voelt dat het niet goed gaat, Hoe word je kalm? Hoe word je rustig? Hoe krijg je opnieuw de vertegenwoordiging van geest om gewoon op een verstandige manier om te gaan met jouw probleem? Nou, ik denk dat juist die emotionele invalshoek nog wat meer aandacht zou verdienen. Zeker in de mentorlessen.
En dat is een flinke opgave als ik dit op me in laat werken, hè, om dat op een goede manier te doen.
Maar ik mag hier mijn ideologie uitspreken. En het is zeker een flinke taak, dat ben ik met je eens.
Ja, zeker. Je gaf in jouw lezing ook aan dat er veel normoverschrijdend gedrag is. Even los van het feit of het nou meer wordt of erger wordt of niet. Hè. Dat is eerst en vooral een maatschappelijk probleem. En niet meteen een probleem van de school. Tegelijkertijd, het probleem doet zich natuurlijk ook op school voor. En de leerlingen zijn ook bij ons op school. En het pleidooi dat je net hebt gehouden, juist ook om dat ontwikkelen van die emotionele intelligentie, ligt dan weer wel bij de school. Heb jij, wat is jouw gedachte bij, door wie zou school nou geholpen kunnen worden in deze opgave? Want als het niet alleen van de school is, dan kunnen we misschien hulp vragen. Ja. Aan wie zouden we hulp kunnen of moeten vragen?
Ja, het is goed dat je dit nog een keer benoemt. Want wat ik belangrijk vind is dat het geen schoolprobleem is. Het is een maatschappelijk probleem. Iedereen die met jongeren te maken heeft, dient hierbij betrokken te zijn. En als je ook kijkt wat er op dit moment in de literatuur over de samenwerking wordt geschreven, betrekt die omgeving erbij, dan zouden we dus ook veel moeten samenwerken met bijvoorbeeld de wijkagent. Voor zover die nog bestaat, moet ik het er direct bij zeggen. De politie heeft veel geïnvesteerd in het online gedoe. Weten heel goed wat er speelt. Nou, maak gebruik van de kennis. Datzelfde geldt voor de jeugdwerker, de straatwerker, die op de pleintjes komen, die nog wel fysiek aanwezig zijn, maar die ook heel goed weten wat er in de online wereld speelt. Tijdens mijn research voor mijn boek kwam ik erachter dat juist de jeugdwerker heel nabij is bij de jongeren van vandaag. En waar jeugdwerkers behoefte aan hebben, is ook bijvoorbeeld een plekje binnen de school, een fysiek plekje binnen de school. Zodat ze ook daar het contact kunnen uitbreiden met de jongeren die ze in de straten tegenkomen. Dus ga het contact ook aan met de jeugdwerker. Ga het contact aan met ouders. We weten bijvoorbeeld in steden als Amsterdam, maar ook in Rotterdam, dat er ook ouders zijn die zich gegroepeerd hebben om zorg te dragen voor de ontwikkeling van hun kind. Of het nou op straat is of op school. Nou, volgens mij heten ze de wijze moeders of een begrip van die strekkingen. Dus in en om de school zijn een heleboel mensen die behoren tot het netwerk van de school, die ook met onze leerlingen te maken hebben. Betrek ze erbij, werk samen. Dat is volgens mij de enige manier waarop we als maatschappij enigszins met dit probleem kunnen omgaan. En dan heb ik het vooral over preventie en niet over repressie. Want dat is een ander verhaal, dan komt de politie ook weer in beeld. Maar dan meer vanuit het strafrecht, omdat jongeren dingen hebben gedaan die vallen onder het wetboek van strafrecht. Die hebben de wet overtreden. Daar moet ook iets mee, maar ik denk dat wij in eerste instantie ons moeten richten op preventie.
Dankjewel. Dat normoverschrijdend gedrag is behoorlijk zorgwekkend. Hè? Dat heb je ook aangegeven in jouw presentatie. Maar waar ik ook heel blij ben om te merken is dat er wel degelijk perspectief is, ook voor scholen, voor de collega's die daar werken, om het hanteerbaar te maken. Heel fijn dat je daar ook je licht op hebt kunnen laten schijnen. We zouden hier nog veel langer over door kunnen spreken, maar we moeten toch nu dit gesprek beëindigen. Hartelijk dank voor de inzichten die je met ons hebt gedeeld.
Graag gedaan.
Graag zeg ik tegen de luisteraars, fijn als jullie ook weer naar onze volgende podcast luisteren. Volg ons via je favoriete podcast-app. Dan verschijnt de volgende aflevering daar automatisch. En ik eindig dan deze podcast met ons motto: blijf luisteren, blijf leren.